Wij lezen opnieuw uit 1 Petrus 1. En dan beginnen wij nu bij vers 13. En we lezen door tot en met 25. Vers 13, waar Petrus de conclusie trekt, of de consequenties eigenlijk, uit wat hij in de voorgaande verzen hun heeft aangezegd. En dan van 14 tot het eind van de brief oproepen, vermaningen, aansporingen om te volharden. 1 Petrus 1 vers 13. Daarom, omdat jullie vergeving van zonden hebben en met God verzoend zijn en uitverkoren, opschortende de lendenen van uw verstand, en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk Hij die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens ieders werk, zo wandelt in vreze de tijd van uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar, het kostbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. U die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zal. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde. Zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart, gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Dus niet zowel bij de gewone voortplanting, maar door het levende en eeuwig blijvende woord van God bent u wedergeboren. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Het zou niet moeten zijn, als de Heere toch zulke dingen tegen u zegt, vreemdelingen, uitverkorenen, heilig gemaakt door de geest, besprengd met het bloed van Christus, wedergeboren, dan zou het toch niet nodig moeten zijn dat zulke mannen, vrouwen of jongens, meisjes nog aangespoord moeten worden. Want daar zouden we zomaar overheen kunnen lezen. In deze Petrusbrief. Maar het is nodig, het is nodig. Zeg de kinderen van Israël, zegt de Heere tegen Mozes bij de Rode Zee, als het goed tegen zit, Farao komt eraan en een zee en klem tussen de rotsen. Zeg tegen de kinderen van Israël dat ze voorttrekken. O kinderen van God, wij moeten ons zo diep en diep schamen dat de Heere het weer nodig keurt vanmiddag om achter u heen te zitten. Want in dat verband moet u dit lezen. Je zou toch moeten lopen. Ik hoop dat beeld straks te noemen uit Hebreeën. Het lopen in de loopbaan, dat is hardlopen. Dat was een race, een ren uit de oudheid, dat beeld gebruikt hij. Die mannen lopen zich, ja, kapot kan je wel zeggen. Voor een, op zijn hoogst een zilveren lauwerkrans. En voor jullie is er weggelegd een onverderfelijke erfenis en... Je sloft naar wat voort en soms vorder je nog geen meter in een jaar. In dat kader staat dit schriftwoord, moet u niet vergeten. En u en jij, die nog nooit met lopen bent begonnen. Lopen is gewoon een uitdrukking, beeldspraak voor geloven en je bekeren. Wat moet ik tegen u zeggen? Want ik kan u niet aangesporen natuurlijk om voor te gaan op de brede weg naar het verderf. Dat is de ernst van dit woord. Het is niet vrijblijvend. U moet onmiddellijk stoppen met lopen, want u loopt zich dood in de rampzaligheid. En geen stap meer zetten. En tot inkeer komen en terugkeren en afwijken van dat brede hellende vlak naar de rampzaligheid. Maar dat terzijde, hoewel misschien nog wel belangrijker dan dat andere. Wat hebben we gezien vanmorgen in de versen 17 tot en met 19? Dat de apostel die uitverkoren vreemdelingen aangespoord heeft. En dan moet u opletten waarmee. Hij heeft ze aangespoord met wat Christus voor hen gedaan heeft. Zichzelf overgegeven als het enige offerlam om zo te worden, broeders, zusters in Pontus, Galatië, Cappadocië en Optolen. Als u tenminste door het geloof God als Vader hebt leren aanroepen en de vriendelingschap hier hebt leren beoefenen. Ik moedig u aan, zegt hij, met wat Christus voor jullie gedaan heeft. Een losprijs geschapen. Een taalmiddel, ik zal dat woord vanmiddag verschillende keren gebruiken, maar als ik het kon uitbeelden zou ik zeggen, allemaal hoofdletters hoor. En heel eerbiedig, hè. En niks aan een aards betaalmiddel hoor, want ik durf het haast niet te gebruiken vanwege de heiligheid en de hoogheid van Christus. Maar dan begrijpen we het iets beter. Dat is de eerste aansporing. Om nou te volharden bij wat je geschonken is. Nou gaat hij een tweede keer aansporen. Vers 20 tot en met 21. De welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in de late tijd om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft en zovoorts. Nou gaat hij die vreesachtige brieflezers, want zo'n brief werd gewoon op zondag gelezen door de ouderling, de oudste, en de gemeente luisterde toe. Zo moet u ook luisteren. Nou gaat hij ze aanmoedigen met wat God de Vader voor hen gedaan heeft. Daar hoop ik zo meteen wat van te zeggen. En als je dan de moeite neemt om de versen 22 tot 25 ook wat op u laten inwerken, dan zult u zien. En de derde aansporing is met wat God de Heilige Geest in jullie leven gedaan heeft. Hij gaat uitwerken wat hij in de versen 3 tot en met 12 geschetst heeft. Dat hebben jullie, dat zijn jullie. Weet toch eens wat de Heere Jezus voor jullie gedaan hebt. Dan kan je toch niet meer in de zonde leven. Nou gaan we vanmiddag luisteren wat God de Vader gedaan heeft. En ik zeg het meteen erbij. Ik moet dan wat zeggen over wat God gedaan heeft voorafgaand aan de schepping van de wereld. En dan, dat kan ik niet zeggen. Dat is onmogelijk. Geen mens op aarde die daarbij is geweest. Ja, wij hebben daar wat flitsen van in de Bijbel. Dus houd dat in gedachten. Dat ik u niet ga zeggen, schetsen, dat is er allemaal precies gebeurd. Er is een wonder gebeurd. Dat kan ik u wel zeggen. De welke, er staat er in de grondtekst niets, dus dat moet je teruglezen. Christus als van een onbevlekt lam. Weliswaar, want dat staat er, weliswaar voorgekend geweest voor de grondlegging der wereld. En dan moet je de draad erop pakken. Maar geopenbaard in de laatste tijden. Dus twee dingen. Hij is wel weliswaar voorgekend van eeuwigheid. Maar geopenbaard in de laatste tijd. Dat is moeilijk. Voorgekend geweest. In eerdere versen heeft Petrus hetzelfde gezegd. Jullie zijn voorgekend. Voorkennis van God de Vader uitverkoren. We komen op bijzonder heilig terrein en dat vraagt uiterste voorzichtigheid. God zijn alle dingen van eeuwigheid bekend. Wij noemen dat de voorwetenschap van God. Wat hier vanmiddag gebeurt is voor God geen verrassing. Dit wist hij al van eeuwigheid. Dat is de voorwetenschap van God. Hij die alles weet en er gebeurt nooit iets wat God niet van tevoren weet. Het Griekse woord, dat is zo even voor de belangstellenden die wat verder willen nadenken, zeg ik dat. Maar als je het zou vertalen in het Nederlands, dan zou je het woord prognose krijgen. Prognose. Wat een prognose? Die worden door het Centraal Planbureau gemaakt. Dan gaat men vooruitdenken op grond van wat men nu weet. En maakt men plannen, ja, op het gebied van economie en financiën. Voor volgend jaar. Ja, dat moet allemaal. Maar in de ogen van voorwetenschap is het natuurlijk, ja, het kan niet. Het kan niet. Wij kunnen niet eens weten wat er over 2 seconden gebeurt. Dus dat is het. God weet het. En dat is heel bijzonder, want dat betekent dat wat er in de Hof van Ede gebeurde, overkwam God niet. Dat heb ik nodig straks. Om die tekst uit te laten komen wat erin staat. God werd niet overvallen doordat Adam en Eva zich vergrepen aan de vrucht. En dat de Heere daar, en vergeef me, ik praat dan maar menselijk om vooral ook voor de kinderen te laten begrijpen. Maar het was niet zo dat de Heere God zei, o, wat nu? Wat moet ik? Helemaal niet. Ik zal het anders nog zeggen. Ook allemaal met diepe eerbied bedoel ik het hoor. Maar hij had het tegengif, het middel ertegen, dat had God al geregeld. Ja, allemaal platte Nederlandse woorden. Ik voel aan, het is allemaal zo, ik kan het niet anders zeggen. Dat is voorwetenschap. Maar het woord heeft nog een tweede betekenis. Het is niet alleen van tevoren kennen, weten, maar ook van tevoren bepalen en bestemmen. Jullie zijn wedergeboren naar de voorkennis van God. Daar heeft God jullie al, broeders, zusters in Pontus, Galatië, van eeuwigheid, heeft God jullie daar al toe gekend. En kennen, dat is ook nog in de Hebreeuwse Bijbel een woord voor het hebben van een heel nauwe en innige betrekking, relatie. En nog iets. Hij is voorgekend. Dat heeft ook alles te maken met verkiezen en uitkiezen, verkoren. Als in het Oude Testament het Pascha gevierd moest worden, dan ging je naar je kudde, als je een kudde had. En anders ging je naar een handelaar. En dan pakte je niet het eerstbeste schaap, maar dan zocht je allerzorgvuldigst en nauwkeurigst uit het beste wat er was. Want het moest zijn, hebben we gehoord, een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Mocht niks aan mankeren. Anders kon het de toets van de priester niet doorstaan. Dan zei hij, ga maar terug. Maar dit ga je God niet offeren. Ergens wordt dat ook Israël verweten dat ze de slechte bij de Heere brachten. En dan zeg ik het maar weer, en heel voorzichtig, en ik bedoel het eerbiedig. Maar zo heeft God de Vader als het ware uitgezocht. Het allerbeste lam om de zonde van de wereld te betalen. Te verzoenen. En dat heeft hij gedaan, zegt onze tekst. Dus geweten, maar ook uitgekozen en voorbestemd voor de grondlegging, voor de schepping van de wereld. Toen, en dan vult u maar uw eigen namen, hè? Maar toen het ons niet goed dacht om God in erkentenis te houden, zegt de apostel. Toen wij de gehoorzaamheid aan God opzegden in de Hof van Ede. En Vader op zijn hart trapten en hem beledigden. Had Vader als een enig kind uitgezocht, uitgekozen. Dan moet ik er meteen bij zeggen en begrijp me allemaal goed hoor. Vader had ook geen andere keus. Hebben we net beleden. Hij kon alleen maar. Hij had geen andere keus. Er was in hemel en aarde hebben we net beleden. Er was geen mens, niks, niemand. Die de prijs der zielen dat een zoon aan God kon voldoen. En heeft hem voorbestemd. Om door zijn lijden en sterven. Het losgeld op te leveren, om daar de zondeschuld bij God mee af te lossen. Psalm 49. Niemand van hen zal zijn broeder immer meer in der eeuwigheid niet kunnen. Daar heb je dat woord weer van verlossen, hè, losmaken. Hij zal aan God zijn rantsoen losgeld niet kunnen geven. Want de redding, de loskoping van hun ziel is te kostelijk om dat door iemand anders te laten doen dan door de Heere Jezus Christus. Er is niemand, niemand broeders, zusters in Pontus, Galatië, Cappadocië. En laat dit nou u aansporen om te wandelen in vreze de tijd van uw inwoning. Zo moet je dan lezen natuurlijk. Nou ja, laten we daar een paar lessen uit trekken. Uitverkoren vreemdeling. In scherpe nissen of op tonen. Want daar is dan geadresseerd. Al voordat u. De gehoorzaamheid opzegde aan Vader en in opstand kwam tegen je schepper. En je overgaf aan die ijdele wandel, hè, die begeerlijkheden, die gruwelijke afgoderijen. Had uw Vader, kind, al in het losgeld voorzien. Eer iets van jou begon te leven, was alles in zijn boek al geschreven. En daar maak ik een iets wat andere toepassing van dan de bedoeling van die psalm. Maar mijn oog viel erop of ik kreeg het in mijn hart. Maar dit wil ik toch bij u zeggen, hoor je het? Eer iets van jou, van u, uitverkoren vreemdeling hier op aarde in Tolen, op Tolen. Eer iets van jou begon te leven, was zelfs je naam al geschreven in het boek des levens des Lams. Als dan je hart niet breekt, dan weet ik het niet meer. Die toepassing maak ik van die psalm die we gezongen hebben. Je namen al geschreven. Ik heb het hier niet bepreekt, maar het is de derde vers, tweede vers, naar de voorkennis, dezelfde voorkennis van God de Vader. Om nooit meer uit dat boek geschrapt te worden. Ik weet dat een van de Erskines wel eens gebeden heeft. Ik ben waard dat u mijn naam eruit schrapt. Dat snap ik. Maar hij gaat er nooit meer uit. Van voor de grondlegging der wereld. Zou je dan de lofzang eens niet aanheffen? Op vrije, verkiezende liefde. Of beter, op de verkiezende God. Weliswaar is hij voorgekend geweest van voor de grondlegging der wereld. Maar, vervolgt de tekst, geopenbaard om uwentwil in deze laatste tijden. Geopenbaard op het uiterste, op de uitersten van de tijden. Openbaren is iets wat verborgen is. Je ziet dat wel eens, de koning onthult een monument, daar zit een groot doek overheen en hij trekt dan een paar koordjes en het valt eraf en we zien wat er onder dat doek verborgen zat. Dat is gewoon een wat ouderwets woord, openbaren. Iets wat je niet ziet en weet en kent, wordt bekendgemaakt. En het staat allemaal voorgekend in de leidende vorm, geopenbaard. Dus daar moet iemand achter zitten. God de Vader. Wat bedoelen we met dat openbare? Ik denk in de eerste plaats aan deze tekst. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader vol van genade en waarheid. Het woord, en ik ga nou niet moeilijk doen, de tijd laat het ook niet doen, maar vanuit het Grieks betekent dat de uitdrukking van wat gedacht wordt. Mijn woorden, uw woorden zijn uitdrukkingen, hoorbare van wat we denken. Nou, hier heb je het. Christus is de uitdrukking van die onuitsprekelijke voorkennis van God de Vader. Voorgekend. Om in de tijd van zijn leven de toren, zegt de catechismus, van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht weg te dragen. Hij is het uitgedrukte beeld, zegt Hebreeën, van Gods wezen. En hij is de afglans, het schijnsel van Gods heerlijkheid. En dat is gebeurd in deze laatste tijden. Dat is gebeurd in deze laatste bedeling vanaf kerst, hè, vanaf de geboorte van Christus tot op de dag van vandaag toe. En broeders, zusters, daar in Pontus enzovoort, dat is gedaan omwille van jullie. In de Griekse Bijbel heeft dit woord de nadruk. Zelfs jullie, uitverkoren vreemdelingen, Pontus, Galatië en op Tolen. Opdat ook jullie zouden worden vrijgekocht. Jullie zelfs, heidenen. Vreemdelingen van de verbonden, der belofte, geen hoop hebbende. broeders, zusters, hoor ik hem zeggen. O, bedenk het toch, dat God al was. De wereld met zichzelf verzoenende. Eer iets van u begon te leven. Broeders, zusters, zegt hij, zul je het niet vergeten dat Christus al gestorven is voor jullie toen jullie nog zondaars waren, toen jullie nog wentelden daar in de gruwelijkheid en de goddeloosheid van het heidendom, was Christus al voor jullie gestorven. Jullie, uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader, broeders, zusters, maar wel in hem. Goed luisteren. In hem. Toen de Vader zijn Zoon van tevoren kende, voorbestemde, om jullie losprijs te zijn. Ja, ik vind het zo moeilijk, hè. Ik zeg het nog een keer. Dat zegt hij allemaal tegen die uitverkoren vreemdelingen. Dat zegt hij tegen hen toen. En dat zei hij tegen hen in de 16e eeuw. En nu zegt hij tegen hen ook nu. Om hen aan de ene kant te doen weten wat ze van God hebben. En aan de andere kant ze daardoor aan te sporen om God te vrezen. Maar goed luisteren. Broeders, zusters. Toen Vader zijn Zoon van tevoren kende. Dat is voorbestemde. Om uw losprijs te zijn, koos hij u ook meteen uit. Want de verkiezing van Christus tot losprijs staat nooit los van de verkiezing van hen voor wie de losprijs was. Want Christus is nooit zonder gemeente geweest. Ik voel hoe moeilijk het aan is, maar Wij spreken dan in de theologie, en daar bedoel ik helemaal niks mee hoor, maar dan spreken wij over Gods raad. He, dat er overleg als het ware geweest is tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En waarin Vader de vraag als het ware opwierp. We gaan mensen scheppen, die mensen die vallen van ons af. Die gaan veel liever met de duivel naar de hel. Maar uit dat gezelschap wil ik er terug hebben. Daar heb ik van eeuwigheid mijn oog op laten vallen. Maar hoe zal ik ze onder de kinderen zetten? Natuurlijk, God de Vader heeft nooit naar vragen gezeten. Maar ik zeg het maar, je kunt het teruglezen bij Fischer in zijn boekje. Die beschetst dat zo. Nee, het was niet de vraag van eeuwigheid in die vrederaad, zo noemen we dat ook wel. Hoe nou God mens werd, dat was de vraag niet. Maar de vraag was, hoe wordt nou de mens met God verzoend? Ja, ik zeg het maar plat, maar daar zat God de Vader. Daar zat God de Vader nou mee. Ik voel dat ik op de grens kom van eerbiedig en onerbiedig, maar laat ik het dan toch maar zo zeggen. Daar zat nou God de Vader mee. Dan ben je toch, wat ben je dan toch ongelukkig en rampzalig als u er niet mee zit. God zat er mee. Hoe krijg ik ze terug? Want zo kan het niet. Er moet betaald worden. Wordt het dan niet tijd, hè, als u er niet mee zit, dat je er ook eens mee gaat zitten. Dat je zegt, o God, hoe kom ik weer in uw gunst? Nou, trek ik maar weer een les uit. Broeders, zusters, u hebt begrepen hoe dat bedoeld wordt hier. De hele gemeente uiteindelijk. Als het vrijgekocht zijn met de losprijs van goud, niet van goud en zilver. Als vrijgekocht zijn met het bloed van Christus. Als dat al alle reden is om God te vrezen. Dat hebben we gehoord vanmorgen. Hoeveel te meer als dat lam al geslacht is van voor de grondlegging van de wereld. Als een kruisdood, broeders, zusters, al een aansporing moet zijn om God te loven en te prijzen. Hoeveel te meer dan als die losprijs al in de eeuwigheid, ja, betaald is in feite. Want Christus aanvaardde de de uitverkorenen. En hij aanvaarde de voorwaarden, namelijk sterven, lijden en sterven. Nee, broeders, zusters, jullie bevrijding is niet pas uitgedacht na de zondeval, alsof God daardoor overvallen werd. Want, maar, oh, alsjeblieft, hè, alsjeblieft, jullie zijn lief gehad. Al van voor de grondlegging van de wereld. Moet ik je dan aansporen om God wederom terug lief te hebben? Oh, als je toch zo'n brief binnenkrijgt, je zou toch het rood van schaamte worden. Ik zou me toch geen raad weten. Als mijn vrouw tegen mij zei vanavond, jij moet eens van mij gaan houden. U begrijpt allemaal wat ik bedoel. En daar stond nog iemand van u bij. Ik zou me toch onder de grond schamen. Maar hier staat het. Als hij je nou lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Uitverkoren heidenen. Och, dan wordt toch het liefhebben van God en zijn geboden. De lust van je hart. Uzelf ernaast leggen, hè, voortdurend. Oh, als hij ons lief gehad heeft met een eeuwige liefde, broeders, zusters, zullen we dan Vader niet vrezen? Met die heilige huivering enerzijds en met dat kinderlijk vertrouwen anderzijds? Broeders, zusters, als we nou al vrijgekocht zijn van voor de grondlegging der wereld, zullen we dan niet lopen in de loopbaan? Zullen we dan niet zoeken de dingen die boven zijn? Zullen we dan niet graag willen sterven aan de dingen die hier op aarde zijn? Aan alles buiten Christus? Zullen we dan niet vurig verlangen om ontbonden te worden en met Christus te zijn? Zullen we dan geen gasten en vreemdelingen zijn op aarde, uitverkoren vreemdelingen, toen en nu? Daar hoef ik jullie toch niet toe aan te sporen. Lees ik zo tussen de regels door. Jullie doen toch niks liever dan wat Vader wil? En wat is Gods wil? Dat is jullie heilig maken. Jullie heiliging. Dat is jullie sterven aan alles wat buiten Christus. Dat is kruisdragen. Dat is voetstappen van hen drukken. Moet je daar dan toe aangespoord worden? Ik trek er weer een les uit. Want die vrouw of die man die zit hier nog. Die zegt ja. Bijna weer een hele preek. En het is allemaal voor de kinderen van God. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Want nou heb ik voor u en voor jou ook een boodschap. Als je nou zegt, dit leven wat u net zo schetst. Dat. Ja, ik geloof wel dat het zo is. Maar dit is zo, dat staat zo ver bij mij vandaan. Natuurlijk, er is een volk van God en dat geloof ik ook wel. Als je dit nou mist, hè, de kenmerken van die verkiezing, Dordtse leerregels hoofdstuk 1, paragraaf 12, ik noem ze, het ware geloof in Christus, de kinderlijke vreze Gods, de droefheid naar God over de zonde en de honger en de dorst naar de gerechtigheid. Als je dat nou mist, als je dat verlangen nou niet kent, om te sterven aan de zonde en de wereld en jezelf. Als je nou verlangen nou niet kent, hij daar nou niet mee opstaat en mee naar bed gaat. Om Christus gelijkvormig te worden. Nou, dan zeg ik dit in de eerste plaats tegen u. Oh, ja, ik zou zeggen, hou u maar vast aan de bank. Ook omwille van u is hij geopenbaard op het uiterste van de tijden, zo staat het. Nou, wat is het uiterste van de tijden? Dat is de laatste dag. Dat is nu. Dit is de laatste dag. Morgen komt er, als God het geeft, weer een nieuwe. Maar de laatste dag vanaf de schepping van de wereld is deze nu. En op deze dag, de laatste dag, openbaar mannen, vrouwen, jongens, meiden. Die met die lofprijs nog niks hebben en Christus ermee laten zitten. Openbaart hij dit betaalmiddel, hè, met hoofdletters en met diepe eerbied omgeven. Als u nou hier zit, hè, en u zegt, die man is, ja, die man is volgens mij niet goed wijs. Die man is zo enthousiast als het gaat over die losprijs, daar heeft hij het maar over. Nou, ik zie er niks in. Het kan wel een beetje dramatiek van hem zijn. Nou, ik hoop van niet. Want ik hoop dat ik die prijs gezien heb en heb leren kennen. En erdoor verlost ben. Dus ik hoop te zeggen wat me niet vreemd is. Nee, dat is geen dramatiek. Maar als je nou die heerlijkheid van die losprijs nog niet hebt aanschouwd, dan ben je de allerongelukkigste man hier in de kerk en in Scherpenissen. Wat dan? Och, Heere Jezus, dat ik ook ziende mag worden. Die man die praat erover alsof het alles voor hem is. Wil u mij die ogen ook openen? Want ze zitten er gewoon stekenblind voor. Want die losprijs wordt u elke zondag gepredikt, van alle kanten aangezegd. Nou, ogen zelf, dan moet u ook dan maar voor bij hem zijn. En zeggen, Heere Jezus, ze doen hun best. Zoals iemand een keer tegen mij zei dat ik dat probeerde bij een ander. Die persoon zei, u hebt het van alle kanten geprobeerd. Maar het landde niet. Nee, dat kan ik. Ik moet het misschien ook niet proberen. Maar ga dan tot de Heere Jezus vandaag. Hè. Trek straks thuis op de knieën. En zeg, kom Heere Jezus, u hebt ogen zelf. Bestrijk ze ermee. Dat wil zeggen, neem mijn geestelijke blindheid weg. Opdat ik de werkelijkheid en de ernst van de zonde zie. En ook die, waar die man het over had, waar dat woord over ging. Over die weergaloze heerlijkheid van die losprijs. Ik haast me naar het laatste vers. Die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft. Die losprijs was een 33-jarige man die ver van Pontus, Galatië, daar in Jeruzalem, een jaar of 50 geleden, gekruisigd was. En dat was hun verkondigd door Paulus, Silas, Timotheus. Ik weet dat niet precies, hoeft ook niet. En dat is jullie losprijs en redding. En toen hebben ze het geloofd. Maar ja, toen ze erover na gingen denken als Romeinse heidenen. Een man gekruisigd. Dat deden de Romeinen met de grootste criminelen. En doordat het geloof verzwakte, de scheiding wat we vanmorgen hebben gehoord met het oude leven niet meer radicaal was, kwam dit op de zeef. En dan de binnenprater, verlost door een gekruiste. Ja, kom nou toch, begrijpt u. Dit is was toen, maar dit is ook nu nog de meest aangevochten zaak in het leven der genade. Ik verlost. Dat is al een groot woord, door een gekruist, en daar kun je wel dogmatisch allemaal antwoorden op geven, maar daar hebben we niks aan. En wat gaat de apostel nou doen? Tenminste, zo pas ik het maar toe. Ik hoop dat het exegetisch zo klopt. Nou, zegt de apostel, weet je, nou zit jij er misschien wel over in of dit betaalmiddel wel een wettig betaalmiddel is. Aan je stapel briefjes neemt uit het monopoliespel en je gaat ermee hier naar de winkel, dan zeggen ze, ga maar naar huis. En als je het als kind doet, dan lachen ze erom en krijg je een snoepje. Maar als ik dat doe als volwassen man, dan zeggen ze, ja, volgens mij moet die man echt naar de psychiater met monopoliegeld. Een nieuwe auto afbetalen. Dus het betaalmiddel moet wettig zijn. Je hoeft hier geen auto te kopen en met roebels te betalen. Gebeurt niet. Is geen wettig betaalmiddel in Nederland. Nou, broeders, zusters, dan wil ik je dit nog onder de aandacht brengen. Hij is wel gekruisigd als de grootste misdadiger en begraven. Maar daar is het niet bij gebleven, broeders, zusters. Weet je wat Vader, want deze verzen gingen over wat God de Vader heeft gedaan voor die uitverkorenen. Maar weet je, een 3 dagen later, hè, heeft Vader hem van bij de doden opgewekt. En heeft hem opgenomen op de hemelvaartsdag. En hij heeft hem een ereplaats gegeven aan zijn rechterhand. Broeders, zusters, dat is nou het bewijs dat dit betaalmiddel door Vader is goedgekeurd en aanvaard. Je hoeft er niet over in te zitten of je met dit betaalmiddel wel aan kunt komen bij God op de jongste dag. Vader heeft het geaccepteerd als een wettig betaalmiddel. Broeders, zusters, dit zijn de bewijzen dat jullie zonden en jullie schuld en jullie ongerechtigheid en dood en verdoemen is tot de laatste cent afbetaald is. Want Vader heeft hem opgewekt, eer en heerlijkheid. En we zien Jezus nu ook door het geloof met heerlijkheid zitten in de troon. Broeders, zusters, daarom, hè, opdat jullie geloof en jullie hoop op God zijn zou. Een paar laatste lessen eruit. En die lessen, die leringen, die toepassingen, die zijn aangrijpend. Goed luisteren. Ik hoop dat God het zegent aan uw hart. Als dit betaalmiddel door het geloof jouw deel is, dan ontsluit ik als geroepen en geordend predikant met goddelijke volmacht. Dan ontsluit ik hier en nu voor u, voor jou, het hemelrijk. En wat ik, en dat ik, dat is heel gering, wil dat helder zijn. Maar wat ik hier op aarde of door meneer Lohuis ontbind, openzet, zal in de hemel ontbonden zijn. Broeders, zusters. Als dit betaalmiddel je uit soevereine genade is toegerekend, dan zeg ik u van Gods wegen, het hemelrijk is voorgoed voor u ontsloten. Nu de andere kant. Als u, als jij weigert van dit wettige betaalmiddel, heel eerbiedig, als u weigert om van dit wettige betaalmiddel door God aanvaard en goedgekeurd en geaccepteerd en in heel de wereld bekendgemaakt, ook van de kansel in Scherpenissen, als u weigert van dat betaalmiddel gebruik te maken, dan sluit ik als een gezant van God vanmiddag voor u het hemelrijk toe. En ik zeg u uw eeuwige verdoemenis aan. Ik moet de sleutelen van het hemelrijk hanteren. Tenzij u zich bekeert. En wat hier op aarde door Gods dienaren, in de rechte weg natuurlijk, gebonden, gesloten wordt, is in de hemel ook gesloten. O, waag het niet om op de dag van uw dood en oordeel aan te komen met onwettige betaalmiddelen. Want dan zal tegen u gezegd worden wat er gezegd werd tegen Simon de tovenaar. Uw geld zij met u ten verderve. Jij met je geld, je eindigt in de rampzaligheid, alstublieft. Nee, hij laat het daar nooit bij. Alstublieft, hij buigt zich net als vanmorgen weer naar u toe. En hij legt zijn hand weer op uw schouder, nota bene voor de tweede keer, binnen een paar uur tijd. Hè. Want vanmorgen liet je hem zitten met die losprijs. Doe het vanmiddag niet. Hij staat weer voor u. En hij zegt, gemeente van Scherpenisse. Nou heb je toch gehoord, hè? Dat het een betaalmiddel is dat door mijn vader is goedgekeurd. Vader heeft er zijn instemming aan betuigd. Wordt het nou niet de allerhoogste tijd, gemeente, als u dat nog niet gedaan hebt, dat u uw instemming er ook aan geeft? Hoe dan? Door van dit betaalmiddel gebruik te maken. Naar huis te gaan, je knieën te buigen, jezelf te veroordelen, zoals uw predikant dat onlangs gepreekt heeft met Ben-Hadad. Touw van de veroordeling om de hals. Nee, ik ben het waard, ik ben niet waard dat u mij dit betaalmiddel ook in handen geeft, want ik heb het 60, 40, 80 jaar goed van me af weten te houden. Nou zo, hè. Dat je niet waard bent om het betaalmiddel ook te mogen gebruiken. Vanwege je minachting en je afwijzen van hen. Want dat is het natuurlijk. Het is het onrein achten van het bloed van Christus. Nee, waag het niet om met iets anders te komen. Dan met deze losprijs. Weg, weg, weg. Met al uw vrome betaalmiddelen. Weg ermee. Want ze zijn een wegwerpelijk kleed. Er staat letterlijk een menstruatiedoek die bevuild is. Daar wil je niet mee te maken hebben. Dat is weg, vies, smerig, waardeloos. Weg met uw betaalmiddelen. En hier staat hij opnieuw, hè. En hij biedt dat betaalmiddel aan en denkt erom dat hij het meent van harte. Is hier vanmiddag nog iemand, een man, een vrouw, een jongen of een meisje, die bij mij in het krijt staat, met een hemelhoge schuld en geen cent om te betalen? Hier ben ik. Ik ben uw Heil. Mijn vader heeft mij aanvaard en mijn werk goedgekeurd. O, ik smeek u, keur het ook goed. Geef er uw instemming ook aan. En laat mij het u ook op uw rekening zetten. Want dan verdampen op datzelfde moment die hemelhoge schulden. En u zult niet beschaamd worden op de dag van de afrekening.